Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gebed uit Psalm 87 zingen wij het derde en het vierde vers. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. En het vierde vers, we noemden u Psalm 87, vers 3 en 4. tijd uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de eerste brief van apostel Paulus aan de Korintiërs, daarvan het 12e hoofdstuk, te beginnen bij het 12e vers. Wij herzeggen u 1 Korinthe 12 van vers 12 tot en met 31. Nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de avondzang, daarvan het 7e vers, O Vader, dat uw liefde ons blijkt, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God, den Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we samen gaan lezen 1 Korinthe 12 vanaf het 12e vers. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden dit ene lichaam velen zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt, het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknechten, het zij vrijen, en wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden. Indien de voet zeide, terwijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet, is hij daarom niet van het lichaam? En indien het oor zeide, terwijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet, is het daarom niet van het lichaam? Waar het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Waar het gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden gezet, een iegelijk van dezelfde in het lichaam, gelijk Hij gewild heeft. Waren ze allen maar één lid, waar zou het lichaam zijn? Maar nu zijn er wel vele leden, doch maar één lichaam. En het oog kan niet zeggen tot de hand, ik heb u niet van nodig. Of wederom het hoofd tot de voeten, ik heb u niet van nodig. Ja, veel eer, de leden die ons dunken de zwakste des lichaams te zijn, die zijn nodig. En die ons dunken de minst eerlijke leden des lichaams te zijn, dezelfde doen wij overvloedige eer aan, en onze onsierlijke leden hebben overvloedige versiering. Doch onze sierlijke hebben het niet van nodig, maar God heeft het lichaam alzo samengevoegd, gevende overvloedige eer aan hetgeen dezelfde gebrek heeft. Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijk zorg zouden dragen. En het zij dat één lid leidt, zo leiden al de leden mede. Het zij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede. En gij lieden zijt het lichaam van Christus en leden in het bijzonder.
gemeente aan de beurt van behandeling is zondag 21 van onze Heidelbergse catechismus, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Vraag 54, wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Antwoord dat de zonen Gods uit het ganse menselijk geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord in enigheid des ware geloofs van den beginnen der wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Vraag 55, wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Antwoord eerstelijk dat de gelovigen allen en een iegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en aan al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Vraag 56, wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Antwoord dat God om des genoegdoens van Christus wil al mijn zonden, ook mijn zondige aard waarmede ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Tot zover. Gemeente, deze 21ste zondag gaat over de kerk. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op haar samenstelling. In de tweede plaats willen we letten op haar eenheid. En in de derde plaats willen we letten op haar begenadiging. De kerk. Onze eerste gedachte, haar samenstelling. We vinden dat in vraag en antwoord 54. Deze kerk komt uit het ganse menselijke geslacht. En de persoon die hier antwoord geeft mag zeggen, net als Petrus dat deed vanmorgen, ik hoor ook bij het huis van God. Ik hoor ook bij de kerk. En jongens en meisjes, dat is het allerbelangrijkste. Onze tweede gedachte, haar eenheid. Er wordt gesproken over de gemeenschap der heiligen. De heiligen vormen een hele nauwe eenheid, omdat zij op dezelfde wortel staan. Uit dezelfde wortel leven. Maar niet alleen een eenheid omdat ze op dezelfde wortel staan, ook omdat ze op het allernauwst aan elkaar verbonden zijn in liefde. We zullen daarop letten in onze tweede gedachte. En onze derde gedachte, haar begenadiging. Er wordt hier één weldaad genoemd, een weldaad die de Heere geeft in dit leven aan zijn kinderen, de weldaad van de vergeving der zonde. Een weldaad die straks ook in zondag 23 terugkomt, en die ook nog een keer terugkomt bij de beden uit het Onze Vader. Daarom zullen we daar vanmiddag maar in het kort over denken. Gemeente, vorige week was het Pinksteren. Zondag 20 hebben we toen mogen behandelen. En in zondag 20 ging het over de Heilige Geest. We hebben toen gezegd, het is maar een kort artikel, maar ook de volgende artikelen horen bij de Heilige Geest. Er zijn vanmiddag in deze zondagsafdeling wel drie artikelen verwerkt die wij zojuist hebben beleden in de 12 artikelen. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. Ik geloof in de gemeenschap der heiligen. En ik geloof in de vergeving der zonden. Dat zijn drie artikelen. Maar die drie artikelen hebben alles te maken met de Heilige Geest. Want wij zullen straks horen dat de Zonen Gods zijn gemeente vergadert door woord en geest. Er zou geen gemeente komen zonder de Geest. Het gaat hier over de gemeenschap der heiligen. En de gemeenschap der heiligen vloeit voort uit de gemeenschap met Christus. En die gemeenschap met Christus is door de Heilige Geest. En als het gaat over de vergeving der zonde, het is de Heilige Geest die de weldaden van Christus toepast. Dus wat dat betreft zouden we kunnen zeggen, is deze zondag als het ware een nalezing op Pinksteren. Wij zien hier wat de Heilige Geest onder meer doet na de Pinksterdag. En ik hoop ook dat u hier mag lezen wat hij in uw eigen hart mag doen, gemeente. Want de vraag is heel persoonlijk aan u, aan jou die thuis meeluistert en ook hier aan de hoorders in de kerk. Wat gelooft gij van de algemene christelijke kerk? En dan wordt er eerst een algemeen antwoord gegeven, maar we zullen straks zien dat dat antwoord ook een hele persoonlijke spits heeft. En daar zou ik natuurlijk het meest benieuwd naar zijn. Ik hoop en ik geloof ook wel dat wij het eens zijn over de leer als het gaat over de kerk. Maar de belangrijkste vraag is, wat is onze verhouding tot de kerk? Wat gelooft gij van de algemene christelijke kerk? Als u goed leest, dan ziet u dat er in deze vraag al vier eigenschappen verwerkt zijn van de kerk met een hoofdletter. En die eigenschappen die komen we ook tegen in het artikel. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke, dat zijn vier vingers jongens en meisjes, vier eigenschappen, kerk. Worden vier dingen gezegd. In de eerste plaats, er is maar één kerk. Het is de kerk. En jullie zullen misschien zeggen, maar er zijn heel veel kerken, dominee. Alleen in Nunspeet zijn al zoveel kerkgebouwen. En zoveel verschillende kerkmensen. De een gaat normaal gesproken als het kerk is die kant op en de ander gaat die kant op. Ja, maar dat wordt hier niet bedoeld met het woordje kerk. Misschien hebben jullie gezegd, wij mogen vandaag naar de kerk. En dan bedoel je met de kerk dit gebouw hier aan de Aarweg. Wij noemen dat onze kerk. Maar als het hier gaat over de kerk, dan wordt met de kerk bedoeld de kerk met een hoofdletter. Dan wordt met de kerk ook niet bedoeld het kerkverband, de gereformeerde gemeente. Maar dan wordt met de kerk bedoeld de vergadering van Gods kinderen. En eigenlijk zouden die allemaal naar dezelfde plaats moeten gaan. Maar helaas is dat niet zo. We hebben op deze aarde verschillende kerkformaties en zeker in Nederland hebben wij dat. En dat is droevig. Allerlei scheuringen. En als we niet oppassen, zelfs in deze tijd van de crisis, nog weer andere vormen van polarisatie. Gemeente, dat kan de bedoeling niet zijn. Er is maar één kerk. En als er één is die bedroefd is, gemeente, over de scheuren in de kerk, dan is dat de Heere Jezus Christus. Want het is zijn lichaam. Hij zegt, Vader, ik wil dat ze één zijn. Gelijkerwijs als wij één zijn. Wij kunnen ook nooit tevreden zijn met de verdeeldheid die er is. Natuurlijk zeg ik niet dat koste wat het kost alles bij elkaar gebracht moet worden. We hebben dat in de hervormde kerk gezien, waar twee kerken eigenlijk als het ware met geweld bijeengebracht zijn en er een derde kerk ontstaat. Je ziet dat zo vaak gebeuren. Dat kan ook de bedoeling niet zijn. Maar we kunnen er ook niet tevreden mee zijn dat kerkmensen zo gescheiden kunnen optrekken. Ik heb eens gehoord op het dorp waar ik vandaan kom, dat er op een zondag twee ouderlingen op weg waren naar de kerk, naar het kerkgebouw om een preek te lezen. En de ene ouderling had een boek onder zijn arm en de andere ouderling had ook een boek onder zijn arm. En de ene ouderling had een boek van dominee van Renen en de andere ouderling had ook een boek van dominee van Renen. Ze gingen op hetzelfde moment naar een verschillend gebouw dezelfde preek lezen. Een gemeente, dat is bedroevend dat dat er zo aan toe gaat. Wat heeft de zonde toch teweeg gebracht? Er is maar één kerk. Laten we dat goed beseffen. En we hebben ook vanmorgen gehoord dat niet al degenen die bij onze kerk horen, bij de kerk horen. Ik heb zelfs gezegd dat er heel veel ongehoorzamen in de kerk zitten. En dat er misschien in andere kerken gehoorzame mensen zijn, die eigenlijk weer zouden moeten horen bij Gods kinderen in onze gemeente of wij bij hen. Dus de grote vraag is niet, ik zeg niet dat het onbelangrijk is, ik kom daar straks nog even op terug, bij welk kerkverband dat we behoren. Maar de grote vraag is, zijn we lid van die ene kerk? Het tweede kenmerk wat gegeven wordt is, die kerk is heilig. Gods kinderen worden ook heiligen genoemd. Natuurlijk is het niet zo dat het heilige mensen zijn in zichzelf, verre van dat. Maar ze zijn heilig in Christus. Ze worden geheiligd door de Heilige Geest. En daarom zijn het heiligen. Ze zijn in Christus gewassen in zijn bloed. Dat geeft ons ook diepe eerbied en respect als het over Gods kinderen gaat, als het goed is. Want het zijn wel heiligen. Het is wel Gods oogappel met al de gebreken die ze in zichzelf hebben. Het derde kenmerk wat genoemd wordt, dat is de algemeenheid van de kerk. De kerk is katholiek. En de Romeinse kerk heeft dat woord katholiek naar zichzelf toegetrokken. Maar wij geloven niet dat de Romeinse kerk katholiek is, maar dat de kerk met een hoofdletter katholiek is. Die katholieke kerk is niet gebonden aan een bepaalde plaats, aan een bepaald dorp, of ook niet aan een bepaald kerkverband. Er zijn wel eens mensen die denken dat er buiten de gereformeerde gemeente helemaal niks is. Of dat er buiten de gereformeerde gemeente in Nederland helemaal niks is op deze aarde. Als we dat doen, dan halen we een grote streep door de katholiciteit van de kerk van Christus. Want die kerkgemeente is verspreid over de gehele aarde. Hoewel we in Nederland zeer bevoorrecht zijn met ons kerkverband en met ook de band tussen kerkverbanden die er gelukkig nog mag zijn, is het natuurlijk niet zo dat in andere werelddelen waar de gereformeerde gemeente niet is, er geen kerk zou zijn. En tenslotte christelijk, dat is het vierde kenmerk. De kerk is christelijk. Wat betekent dat? De kerk is de zalving van Christus deelachtig. De kerk behoort de Heere Jezus Christus toe. Dus vier kenmerken van die kerk met een hoofdletter. En de vraag is, wat gelooft gij daarvan? Het is maar goed dat hier niet gevraagd wordt, wat ziet gij daarvan? Want je ziet daar niet altijd heel veel van. Er zijn zelfs landen waar je er helemaal niks van ziet. omdat het helemaal in het verborgene moet gebeuren. En in de dagen van Elia bijvoorbeeld was de kerk ook niet zichtbaar. Elia dacht dat hij nog maar alleen overgebleven was in de dagen van Ahab. En als je gevraagd had aan Elia, wat gelooft gij van de kerk? Of wat ziet gij van de kerk? Dan had hij gezegd, niets. Ik ben nog maar alleen overgebleven. En ze zoeken mijn ziel. Maar gemeente, deze kerk is er altijd. Zolang als de wereld er is. Deze kerk is niet altijd zichtbaar. Er gebeuren misschien op de achtergrond wel dingen, ook in deze crisistijd, die wij helemaal niet zien. Er worden misschien mensen tot de kerk toegevoegd, zonder dat wij het weten. Er zijn misschien mensen in de schuld gebracht, die daar niet mee te koop lopen, maar in wiens hart de Heilige Geest werkt. Wat gelooft gij? Dat de zonen Gods, is een werk, jongens en meisjes, van de zonen Gods, dat is de Heer Jezus Christus. Echt waar, dominees die kunnen die kerk niet bij elkaar krijgen. Maar dat hoeft ook niet. Dat doet de Heer door de Heilige Geest. En zijn knechten mogen het woord brengen, maar de kerk vergaderen, dat is het werk van de Heer Jezus. En dat doet hij uit het ganse menselijke geslacht. Laten we daar maar een dikke streep onderzetten, gemeente, na de week die achter ons ligt van etnisch geweld. Er is heel veel gebeurd in de achterliggende week wereldwijd. Er zijn ook in ons land grote demonstraties geweest tegen de discriminatie van onze naasten met een donkere huidskleur. En met alles wat daarvan gezegd kan worden, van de wijze waarop dat gebeurd is, daar ga ik niet intreden, dat zijn allemaal politieke dingen. Maar wil ik wel dit zeggen, dat er bij de Heere geen aanzien des persoons is. En dat de kerk van de Heere, jongens en meisjes, zullen dat altijd goed onthouden, bestaat uit Filistijnen, Tyriërs en Moren. En dat wij zendingswerkers hebben en werkers hebben die onder de zwarte mensen het evangelie van vrije genade mogen brengen. En dat als de ene mens zich om zijn huidskleur boven de andere mens verheft, dat dat niet iets is wat de Heere goedkeuren zal. Laten we dat bedenken. Met alles wat daarover ook in het verleden misschien is fout gegaan. De kerk komt uit het ganse menselijke geslacht. En dat wordt één kerk. En dat zal straks echt geen verwijdering geven. Wat de huidskleur ook was op deze aarde. Je ziet het op de Pinksterdag. Wat dat betreft past deze zondag ook zo mooi na Pinksteren. Je ziet het op de Pinksterdag dat de kerk uitbreidt. Onder de volken, uit het ganse menselijke geslacht, zich een gemeente vergadert. Zich, dat betekent voor zichzelf. Het woordje kerk komt van het Hebreeuwse woord kahal. En het Hebreeuwse woord kahal betekent dat wat des Heren is. De kerk is van hem. Het is zijn eigendom. En daarom eigent hij zijn kerk, hij brengt zijn kerk bijeen. En die kerk is door de Vader ten eeuwige leven uitverkoren. De Vader heeft die kerk lief, de Zoon heeft die kerk lief, de Heilige Geest heeft die kerk lief. En in de verkiezing van de kerk, daar ligt de vastheid van de kerk. Dat staat ook zo mooi in Psalm 87, zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd, op bergen hem gewijd. De grondslag van de kerk is de berg van de verkiezing. En daarom zal de kerk er komen zonder verkiezing, was er geen kerk. En nu zijn we er zeker van dat er een kerk komt, Psalm 89. Het spreekt over dat vastgemaakt bestek van eeuwigheid, wat God heeft gemaakt en waarnaar hij zijn kerk zal bouwen. Het getal van de uitverkorenen is vast. En velen van hen zijn al gestorven. Zij horen nog altijd bij de kerk, ze horen nu bij de triomferende kerk. En een deel van hen is nog op de aarde, ze horen ook bij de kerk, zij horen bij de strijdende kerk. En er zijn er gelukkig ook die nog toegebracht moeten worden, want er staat hier dat de zonen Gods deze gemeente vergadert tegenwoordige tijd. Ook nu nog, dat werk gaat gelukkig door. En hoe doet hij dat? Dat doet hij door zijn geest en door zijn woord. Door zijn woord wat Gods knechten mogen prediken en wat we gelukkig ook nog mogen hebben. De middelen mogen er zijn om dat woord nog altijd te beluisteren. En dat woord wordt door de Heere gebruikt om zijn kerk uit te breiden. Door woord en geest. Ja, de geest moet eraan te pas komen. Want zonder de Heilige Geest, dan komt dat woord niet in ons hart. Zonder de Heilige Geest, dan zal dat woord ons niet vernieuwen. Maar door de kracht van de Heilige Geest zullen mensen toegevoegd worden. Daarom heb ik vanmorgen ook een paar keer gevraagd, waar heeft het u nu gebracht? Wat heeft het met u gedaan? Dat is ook nu de vraag, gemeente. Wat doet het met u, dat woord? Hebben wij de kracht des Heilige Geestes in de prediking van dat woord ervaren, thuis, in de achterliggende periode of misschien vanmiddag in de kerk? En hoe vergadert de Heere hen dan? In eenigheid des waren geloofs. Dus er is een eenheid in de kerk als het gaat over het geloof. De Heere bekeert zijn kinderen op dezelfde manier. Ik heb dat verschillende keren mogen ervaren in de reizen die er gemaakt zijn voor het deputaatschap voor Israël, dat er geen onderscheid is. Of iemand in de Oekraïne bekeerd wordt, of iemand in Nederland, of iemand in Israël. En als ik het aan zendingsdeputaten vraag, of aan zendingswerkers vraag, hoe gaat dat nu bij u of bij jullie, als er een mens tot God bekeerd wordt? Dat gaat niet anders. In eenigheid des ware geloofs. Dat zal ook straks blijken in onze tweede gedachte. En dat doet de Heere van het begin der wereld tot aan het einde toe. Van het begin van deze wereld, de eerste die geroepen werd was Adam. En de laatste die geroepen werd of worden zal, dat weet ik niet. Maar ik weet, jongens en meisjes, dat de Zonen Gods nog niet klaar is. Want als hij klaar is, dan zal hij wederkomen. Dus er moeten nog jongens en meisjes geroepen worden. Er moeten nog jonge mensen toegebracht worden. Er moeten nog ouderen stilgezet worden. En hij brengt ze bij elkaar, want er staat vergaderd, vergaderd. En dat is tot een eenheid verzamelen. Hij brengt ze bijeen. Hij brengt ze bijeen in een zichtbare kerk. En dat is nou juist het smartelijke van deze periode. Dat die vergadering er niet kan zijn. De kerk is verstrooid. En dat doet zoveel smart. Want de eenheid van de kerk, die komt tot openbaarheid in die vergadering. En waar vergadert de Heere dan zijn kerk? U zegt, het is niet alleen de gereformeerde gemeente. Nee. Maak het dan niet uit Misschien zijn er jongeren die zeggen, nou, ja, dan ga ik liever misschien wel naar een andere kerk waar je meer dingen mag. Als u zegt dat het toch niet uitmaakt, wacht eens even, dat heb ik niet gezegd. Dat heb ik niet gezegd. Waar vergadert de Heere zijn kerk? Er zijn kenmerken van de kerk, die hebben we net genoemd, dat zijn de vier. Maar er zijn ook kenmerken van een kerkverband. Die staan in onze belijdenis. En in welk kerkverband, waar vergadert Christus zijn gemeente? Dan zijn er drie kenmerken. Dat is daar waar Gods woord recht gepredikt wordt. Dat is daar waar de sacramenten recht bediend worden. En dat is daar waar de tucht recht gehandhaafd wordt. Wij moeten ons als kerkverband niet verheffen. Maar er zijn kerken waar de tucht absoluut niet meer plaatsvindt. Dan wordt een van de zuivere kenmerken gemist. Er zijn kerken waar de sacramenten niet op een rechte wijze bediend worden. Dan worden twee van de kenmerken gemist. Er zijn kerken waar het woord niet op de rechte wijze gepredikt wordt. Waar ook geen enkele leertucht meer is. Dan worden eigenlijk drie kenmerken gemist. Dus ik zeg niet dat het niet uitmaakt, gemeente. Het maakt wel degelijk uit. Daar vergadert de Heere zijn kerk, waar deze kenmerken nog zijn. Dus je mag zoeken bij de waarheid, naar de waarheid. En wat is het een zegen als de Heere je daar bracht. Als je daar onder opgevoed mag zijn. En wat doe je jezelf aan als je die waarheid de rug toekeert. We hebben daar ook vanmorgen bij stilgestaan. Zeker, het gaat de kerk niet voorbij. Het oordeel gaat de kerk niet voorbij. Maar buiten de kerk zal het helemaal verschrikkelijk worden. Want daar zal het oordeel eindigen. En hoe lang zal die kerk er zijn? Wel, die is er zolang als de wereld bestaat. Want de Heere zorgt daarvoor. Als de Heere er niet voor zou zorgen, dan was er al lang geen kerk meer geweest. Want we hoorden dat in de tijd van Petrus de christenen al gediscrimineerd werden. En als men zijn gang had kunnen gaan, gemeente, was er geen christen meer geweest. Als je ziet hoe men zich uitlaat vandaag de dag over de christenen in Nederland, wij hebben vrijheid van meningsuiting. En vaak is dat één richting op, dan mag de wereld alles zeggen. Alleen als kerkmens mag je niet alles zeggen. Maar als je ziet wat er soms gewoon zwart op wit over christenen gezegd wordt, dan zouden je haren ten berge reizen. Maar de kerk wordt beschermd. De kerk wordt onderhouden door wie? Door de Zonen Gods. Want het is zijn kerk. En we hebben het vanmorgen gehoord, dat wil niet zeggen dat de kerk altijd voorspoed heeft of dat de Heere altijd alle discriminatie tegenhoudt. Maar dan doet de Heere dat lijden om zijn kerk te zuiveren. Om zijn kerk te bewaren. Misschien zou zijn kerk zich anders wel veel te veel verzwageren met de wereld. En juist door die vijandige houding van de wereld wordt aan de andere kant ook veel duidelijk en veel voorkomen. Christus beschermt zijn kerk. Christus onderhoudt zijn kerk. Dat wil zeggen, hij geeft hen ook voedsel. En dan vermenigvuldigen wel mijn gedachten, dat zult u begrijpen. Want jongens en meisjes, eigenlijk zou het volgende week avondmaal zijn. En dat kan u niet. En dat is een van de sacramenten waardoor de Heere zijn kinderen onderhoudt. Eigenlijk had het al verschillende keren dopen moeten zijn. En we hopen dat dat komt in de maand juli. Als de Heer het geeft, dan hopen we in de maand juli 2 doopdiensten te kunnen houden. Hebben we het ook gemist? Want dat is iets waardoor de Heer zijn kerk onderhoudt, door die zichtbare tekenen. En gelukkig kan hij het ook doen door het woord. Was dat uw voedsel in de achterliggende maanden? Hebt u zo van dienst naar dienst geleefd met een hongerige ziel? Als er echt honger was, dan hebt u ook ervaren dat de Heere zijn werk onderhoudt. Ook al zat u thuis. Want de Heere laat zijn kinderen van de honger niet omkomen. Hij zorgt ervoor, ook in deze tijd waarin de Heere ons middelen geeft. Stel nou eens voor dat deze crisis 20 jaar geleden had plaatsgevonden. Gemeente, dan hadden wij misschien wel 80% van de gemeente nooit kunnen bereiken. Dan hadden misschien alleen de mensen hier dichtbij die in korte afstand van de kerk wonen, die hadden misschien nog mee kunnen luisteren. Maar nou is de Heere zo goed, en we moeten daar geen misbruik van maken om te zeggen, oh, thuis is het ook wel fijn en laat het zomaar blijven. Maar nou is de Heere zo goed dat zelfs in deze tijd het woord nog thuis meegehoord kan worden. De Heere onderhoudt. Hij onderhoudt zijn kinderen in dure tijd en hongersnood, maar ook in het geestelijke. Want hij heeft het beloofd en ziet, ik ben met u lieden alle de dagen tot aan de voleinding der wereld. En dan komt het dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Bent u lid van de kerk? Ben jij lid van de kerk? Misschien zult u zeggen, ja dominee, ik ben lid van de gereformeerde gemeente. Ik heb belijdenis gedaan. Dat is mooi. Maar daarmee ben je nog geen levend lid. De kerk heeft ook dode leden. De kerk heeft ook vruchteloze ranken die wel een uitwendige verbinding met Christus hebben, maar niet werkelijk met hem verenigd zijn. Bent u een levend lidmaat van de kerk? Bij de kerk is ook veel steigerhout. Wat niet echt bij de kerk behoort, wat de kerk wel dient, maar wat niet echt bij de kerk behoort, wat maakt ons een levend lidmaat? Zelfs niet onze avondmaalsgang, gemeente. Maar er is één ding wat ons tot een levend lidmaat maakt, en dat is de vereniging met de Heere Jezus Christus. En dan is het vandaag toch een beetje voorbereiding. Laten we ons dat toch ook afvragen, of wij een levend lidmaat zijn, of wij op de wortel Christus staan, of wij uit hem gevoed mogen worden, of wij uit hem mogen leven. Wat is het belangrijk? Dat is de zaak waar het over gaat in ons leven. Daar moet het nou over gaan. Over zulk soort kwesties, daar moet het nou over gaan in onze gesprekken. Daar moet onze nood over gaan. En nog zijn we bezig met allerlei dingen die niet het wezen betreffen. Dat is nou mensgemeente, dat ik daarvan een levend lidmaat ben. Ik moet denken, jongens en meisjes, aan een oud kind van God. Al heel veel jaren geleden leefde hij. En als hij zijn naam opschreef, dan schreef hij er altijd 2 lettertjes achter. SS. Dat was Huntington. Misschien heb je wel eens van hem gehoord. Huntington SS. Maar dat was niet zijn naam SS. Wat bedoelde hij dan met die 2 lettertjes? Wel, hij bedoelde daarmee sinner saved. Sinner, dat is zondaar. Saved, dat betekent zalig gemaakt. Gezaligde zondaar. Dus hij kon zeggen, ik ben een levend lidmaat. Hij durfde dat achter zijn naam te schrijven. SS. Zouden wij dat ook kunnen? En zo niet, gemeente. Ach, laten wij dan niet opgaan in de hulpmiddelen die er zijn. En laten we dan niet denken dat het opgelost is als we straks ons plekje in de kerk weer mogen innemen. Maar laat dat dan onze zielennood mogen zijn. Om dat te mogen weten. Want wat zijn dat voor mensen? Onze tweede gedachte, haar eenheid. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? We hebben net gezien, Gods kinderen zijn heiligen. Heiligen in de Heere Jezus Christus. Paulus die noemt Gods kinderen in Korinthe geroepen heiligen. En die heiligen die vormen samen een gemeenschap. Want ze staan op dezelfde wortel. Wij horen pas bij die gemeenschap, gemeente, als we op dezelfde wortel staan. Eerstelijk dat de gelovigen alle en een iegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en aan al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. De gelovigen, allen en een iegelijk, dat betekent er is verschil tussen de gelovigen. Je hebt zelfs gelovigen onder de kinderen en onder de volwassenen. Je hebt gelovigen die veel van de Heere geleerd hebben. Je hebt gelovigen die minder van de Heere nog geleerd hebben. De jongelingen in de genade of de zuigelingen in de genade. Maar één ding is zeker, dat al die kinderen van God, dat al die gelovigen aan de Heere Christus gemeenschap hebben. Iemand die buiten Christus is, dat is geen ware gelovige. Want in de wedergeboorte wordt het geloof geplant en het geloof legt een band met Christus. En alleen als dat gebeurd is, horen wij bij het lichaam van Christus. Zijn we een lidmaat van zijn lichaam en hebben we deel aan hem. En als dat zo is, dan kijk, mijn hand, jongens en meisjes, die hoort bij mijn lichaam. En mijn hand is wat anders dan mijn voet. En mijn voet is wat anders dan mijn oor. En mijn oor is wat anders dan mijn teen. Maar weet je, door heel dat lichaam stroomt hetzelfde bloed. Dat bloed wordt door het hart gepompt in al de lichaamsdelen. En met eerbied gezegd is het bij Gods kinderen ook zo. Al Gods kinderen, ze zijn niet hetzelfde. We hebben het horen lezen uit 1 Korinthe 12. De een wordt vergeleken bij een hand en de ander bij een voet en de ander bij een oor. Maar ze horen allemaal bij dat lichaam van de Heere Jezus Christus. Ze hebben allemaal deel aan hem. Je zou kunnen zeggen, zijn bloed stroomt door dat hele lichaam. En dat is hun leven. Deel te hebben aan de Heere Jezus Christus. Aan de persoon van de Heere Jezus Christus. Want als daar geen deel aan is, gemeente, dan kan ik niet eens berouw hebben over de zonde. Dan kan ik niet waarlijk hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dan kunnen die levenstekenen waar ik het in de prediking over Lazarus over gehad heb, die kunnen er niet zijn. Maar dat vloeit allemaal voort uit de geloofsvereniging met Christus. Het deel hebben aan Christus. En wie deel heeft aan Christus, die heeft ook deel aan de schatten van Christus. En wat zijn de schatten van Christus? Nou, dat is alles wat de Heere voor zijn kinderen verdiend heeft. Bijvoorbeeld de vergeving der zonde. Daar gaan we het straks in onze derde gedachte over hebben. Dat is een schat. Of bijvoorbeeld, dat is een schat in dit leven. De heiligmaking bijvoorbeeld, dat is een schat die de Heere verdiend heeft. En al Gods kinderen hebben daar in Christus deel aan. Aan al zijn schatten. Maar ook aan zijn gaven. En die gaven zijn verschillend. De schatten zijn niet verschillend. Maar de gaven wel. Jongens en meisjes, mijn hand zit anders in elkaar dan mijn voet. En mijn oor zit anders in elkaar dan mijn knie. En dat is maar goed ook. Want al die lichaamsdelen die hebben een eigen betekenis. Daar heeft de Heere het ook zo voor gemaakt. En weet je, dat is met zijn kinderen ook zo. Zijn kinderen zijn niet allemaal hetzelfde. En dat moet ook niet. Stel nou eens voor dat ik alleen maar voeten had. Dat ik twee voeten had aan mijn polsen, twee voeten had aan mijn benen, twee voeten had aan mijn gezicht. Dan zou ik heel veel dingen niet kunnen. Dat moet niet zo. Zo hoort dat niet. En zo is het bij het lichaam van de Heere Jezus ook zo. De Heere Jezus geeft zijn kinderen verschillende gaven. De een deze gave, de ander die gave. De een kan goed spreken en de dingen onder woorden brengen. Een ander kan dat eigenlijk helemaal niet zo goed. Een ander kan misschien beter contact leggen met mensen. Hij heeft vrijmoedigheid om iemand aan te spreken. Een derde kan misschien beter studeren. Een vierde, nou noem maar op, dat zijn allemaal verschillende gaven. Die de Heere uitdeelt, er zijn er van Gods kinderen, die hebben de gave om te bidden. En daar merk je niet zoveel van. Maar denk, reken maar dat dat belangrijk is. Je ziet ook niet alles wat er onder Gods kinderen gebeurt. Het grootste gedeelte van mijn lichaam kun je niet zien. En het is niet zo dat alleen de dingen die je kunt zien, dat die belangrijk zijn. Stel nou eens voor dat mijn lever en mijn hart en mijn longen, die kun je niet zien. Maar dat ik die niet zou hebben, dan zou ik niet leven. Eigenlijk zijn dat nog de belangrijkste lichaamsdelen. En zo is het met de kerk des Heren ook. Al die leden hebben een onderscheiden functie. De Heere deelt. Vanuit die wortel worden ze bediend. Maar ook hebben ze een functie voor elkaar. Je kunt niet zeggen de hand heeft met de voet niks te maken. De hand is anders dan de voet, maar ze staan wel in verbinding met elkaar. En ze vullen elkaar aan en zo is het ook met Gods kinderen. Zij moeten zich schuldig weten de gave ten nutte en ter zaligheid van andere lidmaten gewilliglijk aan te wenden. Als ze dat niet doen, maken zij schuld. Opmerkelijk dat hier niet gesproken wordt over de schatten. Gemeente, ik kan de schatten, die kan ik niet aanwenden voor u. Ik kan de vergeving van mijn zonde, die kan ik voor u niet aanwenden. Ik kan niet zeggen, ik geef daar ook een stukje van aan u en aan jou. Dat kan niet. Die schatten, die zijn heel persoonlijk. Maar wat we wel kunnen doen, dat is de gaven die de Heere geeft aanwenden. En dat moeten we ook doen. En als we dat niet doen, dan maken we schuld. Iedereen moet zich schuldig weten zich in te zetten voor de andere lidmaten. En ik denk dat dat niet alleen een opdracht is voor Gods kinderen. Ik denk dat dat een opdracht is voor alle gemeenteleden ook. Voor het uitwendige, voor de zichtbare kerk, dat elk zich moet schuldig weten de gave die de Heere geeft te gebruiken. Gewilliglijk. En met vreugde. Want je hebt het niet voor niks gekregen. Als de Heere die gaven geeft, dan mag je ernaar uitzien om ze in zijn dienst te besteden. Er zijn denk ik jongens en meisjes geslaagd, jonge mensen geslaagd in onze gemeente. Van harte gefeliciteerd. En wat ga je ermee doen? Misschien heb je allerlei plannen. Maar denk nou eens aan de preek die vandaag gehouden wordt, de eerste zondag nadat je de uitslag gekregen hebt. Dit regeltje. En vraag eens aan de Heere op je knieën wat de Heere wilt dat je doen zal. Met de gave die Hij je gegeven heeft. Hoe Hij wil dat jij ze zal besteden hier op deze aarde. Gewilliglijk en met vreugde. Functioneerde dat maar meer. Want waar liefde woont, daar gebiedt de Heere de zegen. Er is zoveel afgunst. Er is zoveel jaloersheid, ook in het kerkelijke leven. Er is zoveel eigen eer. En wat breekt dat af? Maar waar liefde woont, dat is wat uit de wortel Christus komt. Hij heeft zichzelf weggecijferd. Hij heeft de voeten van zijn discipelen gewassen. En dat gaan zijn leerlingen ook doen. We gaan ervan zingen. Psalm 133, het eerste en het derde vers. Hij zie hoe goed, hoe liefelijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En het derde, waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. 133, vers 1 en 3. Onze derde gedachte, haar begenadiging. Dan gaat het over de weldaad van de vergeving der zonde. Als ik naar de klok kijk, dan moeten we daar kort in zijn. Maar dat kan ook wel, Want ik zei ook, het komt nog verschillende keren terug, de vergeving der zonden. Zondag 23 is een aparte zondag daarover. En ook als het gaat over de zondag, die gaat over de bede in het Onze Vader, dan komt dat ook terug straks in het stuk van de dankbaarheid, de vergeving der zonden. Maar de vraag, gemeente, wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Ik ben bang dat veel kerkmensen niet geloven in de vergeving der zonden. U zegt, wat bedoelt u, dat ze niet geloven dat hun zonden vergeven zijn? Nou, ik bedoel eigenlijk om te zeggen dat ze niet geloven dat ze vergeving nodig hebben. Omdat ze hun zonden niet kennen. Omdat ze hun zonden niet voelen. En daarom, zoals we dat vanmorgen gehoord hebben, het evangelie ongehoorzaam zijn. Daarom, gemeente, dat die noodzaak van de vergeving op ons hart gelegd zou mogen worden. En ook al voel je dat, dan kun je nog zo lang dat proberen tegen te houden. David, die heeft daar maanden, bijna een jaar tegen gevochten. En hij zegt, toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden, door de vrees niet heb beleden. Hij durfde het eigenlijk niet allemaal te belijden. Maar hij had het moeten doen. Hij had het veel eerder moeten doen. Hij had het helemaal moeten doen. Dan had hij mogen ervaren dat er bij de Heere vergeving is. Hij heeft er later van gezongen in Psalm 32. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Gemeente, daar is nog vergeving. Daar is nog verzoening. Psalm 130 zingt daarvan. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij Heer met beving recht kindelijk gevreesd. Maar hebben we het ook nodig? Bedelen wij daarom? Gaan we gebogen onder een last van zonde en plagen niet te dragen? Vraag om ontdekkend licht. Wat gelooft gij van de vergeving? En hier is iemand aan het woord. En die mag weten, ook weer heel persoonlijk, dat de Heere zijn zonde vergeven heeft. Dat God, want God alleen kan de zonde vergeven. God de Vader is rechter. We zijn niet uit Jezus gevallen. We zijn uit God gevallen. God moet spreken. God is rechter die het beslist. En God heeft de zonde vergeven van deze leerling om des genoegdoens van Christus wil. Wij willen vaak vergeving krijgen om ons eigen genoegdoening. Maar dat moet er allemaal aan. Dat is geen betaalmiddel, dat is vals geld. Al die eigen gerechtigheden, die zullen nooit de troost geven van de vergeving. Alleen de genoegdoening van Christus. En dat krijgt een zondaar nodig, gemeente, die niks meer overgehouden heeft. Die voor de rechter komt te staan als een ter dood veroordeelde. En die beseft dat als de Heere mij nu verdoemt, dan is het voor eeuwig rechtvaardig. Dan blijft er niks anders over dan het werk van de advocaat die tussen beiden moet komen. En deze leerling mag dat weten, en niet alleen sommigen, maar hij zegt, al mijn zonden zijn weg. Al mijn persoonlijke zonden, al mijn huiselijke zonden, al mijn ambtelijke zonden, al mijn opvoedingszonden, al mijn zonden. Dat zijn er veel. Want wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? Maar zo groot is de vergeving om de genoegdoening van de Heere Jezus Christus wil, dat al die zonden weggenomen kunnen worden. Zelfs mijn zondige aard. En daar heeft deze leerling nog last van. Maar hij weet, ook al heb ik daar dan dagelijks mee te strijden, ook al heb ik daar nog zoveel last van, maar toch, de Heere heeft het weggenomen. Die zondige aard die blijft Gods kind houden zolang als hij hier op deze aarde is. Dat is die oude mens, dat is alles wat van Adam is. Dat is nooit goed te praten. En ik geloof dat dat van Gods kinderen ook het verdriet is, wat ze altijd blijven houden. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Gods kinderen zijn ook niet altijd makkelijke mensen. Maar ik geloof wel dat ze er zelf het meeste last van hebben. Als ze daar het meest gebukt onder gaan, meeste tranen gaan over zichzelf. En dat de Heere ook dat verzoent. Ja, daar staat zelfs nimmer meer wil gedenken. We gaan straks zingen, jongens en meisjes, zover het west verwijderd is van het oosten. Is dat ver? Als je de wereldbol neemt, het westen en het oosten, is dat ver uit elkaar? Ja, heel ver. Nou, zo ver doet de Heere de zonde weg. Staat in de Bijbel dat hij ze werpt achter zijn rug. Hij ziet het niet meer. In de zee van de eeuwige vergetelheid. Als wij iets vergeven, dan blijft het toch altijd nog in je gedachten. Dat komt altijd weer boven als je iemand ziet. Oh ja, toen en toen is dat gebeurd. Als de Heere iets vergeeft, dan denkt hij er niet meer aan. Paulus die heeft heel zijn leven nog gedacht aan zijn zonde. Dat hij de gemeente Gods vervolgd heeft, dat heeft hij zichzelf nooit meer vergeven. Maar de Heere denkt er niet eens meer aan. Met eerbied gezegd, de Heere is dat vergeten. De Heere heeft dat onder het bloed van de Heere Jezus Christus bedekt. En de Heere komt daar ook niet meer op terug. Daar hoeft een kind van God niet bang voor te wezen. Als dat gericht straks komt en de boeken geopend worden, wat staat er dan in uw levensboek? Er zijn mensen die zullen zich lam schrikken van wat er straks allemaal voorgelezen wordt uit dat boek, wat iedereen zal horen. En u zult zeggen, ja, maar Gods kinderen die hebben ook het nodige gedaan. Dat is waar, maar bij hun staat het niet meer in dat boek. Dat is weg. Dat is uitgegund, jongens en meisjes. Dat is met bloed betaald. Daar komt de Heere niet meer op terug. Daar komt hij nooit meer op terug. Vergeven, dat is bij de Heere ook echt vergeven. Opdat ik in het gericht Gods nimmer meer komen. Dat betekent dat ik door het gericht Gods nooit meer veroordeeld zal worden. We hebben vanmorgen gehoord van het oordeel wat wel komt om hen te zuiveren en te reinigen, maar ze zullen nooit door het oordeel verdoemd worden. Want dan zou God onrechtvaardig zijn. Er is geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Wat een weldaad, gemeente. Dat is er nog maar één. De vergeving der zonden. Er zijn veel meer weldaden, maar alleen deze weldaad al is zo groot. Dat we maar één begeerte zouden moeten hebben om bij de kerk te horen. Bij de kerk met een hoofdletter. Smeek of de prediking van vandaag daarvoor gebruikt mag worden. Dat ik mag geloven dat ik daar een levend lidmaat van ben. Afgesneden van mezelf. Afgesneden van de wereld. Afgesneden van mijn oude bestaan. Ingelijfd in Christus. En dat ik het ook eeuwig zal blijven. Ook bij mijn sterven. Dan is het maar een overstapje van de strijdende kerk naar de triomferende kerk. Wat zal dat zijn voor de kerk? Hier gediscrimineerd, hier veracht, hier deze aarde aan de kant gezet. Maar dan gezet als heersers met Christus in de troon. En alle verdriet vergeten. En dan hem te mogen grootmaken voor de prijs die hij gaf voor al mijn zonden. Daar zal de eeuwigheid niet te lang voor zijn om dat wonder uit te wonderen. Gemeente, jongens en meisjes, het is nog te krijgen. Echt waar. Want de Heere Jezus is nog aan het werk. Heb je het toch gehoord? Zolang als de wereld er is, tot aan het einde van deze wereld. Buig dan je knieën. Hoe groot zondaar dat je ook bent. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En roept hem aan terwijl hij nabij is. Amen.